Welkom bij een nieuwe podcastaflevering Parkinson Praat van de Raad. Mijn naam is Jitske Fluit, Parkinson fysiotherapeut bij de Raad Fysiotherapie te Dordrecht. En we hebben vandaag een hele bijzondere aflevering.
Een hele bijzondere.
Want ik heb als gast mijn collega en normaal ook presentator van deze podcast, Sybre Lupker.
Ja, dankjewel. Dankjewel voor het voorstellen, voor de introductie. Mooi om een keer aan de andere kant van de tafel te zitten.
Ja, we gaan het vandaag hebben over seksuele gezondheid.
Ja.
En de aanleiding daarvoor was dat jij deze opleiding bent gaan doen.
Ja.
Tenminste, niet de opleiding seksuele gezondheid, maar hoe noem je dat precies?
Seksualiteitsconsulent.
Oké. Nou ja, dan is mijn eerste vraag. Je bent natuurlijk fysiotherapeut.
Ja.
Waarom ben je deze opleiding erbij gaan doen?
Nou, ten eerste voor de interesse rondom seks. Dat klinkt een beetje gek, maar als we aan seks denken, denken we vaak aan de daad. Maar eigenlijk zit er veel meer om seksuele gezondheid heen. En vooral als we het hebben in ons vakgebied over mensen met aandoeningen, dan zie je wel eens dat seks niet meer zo vanzelfsprekend is. En daar heerst toch een behoorlijke taboe op. Als ik het ook aan mensen vraag, hoor je vaak dan mensen zeggen, ja, ik heb nooit ergens last van. Maar we weten dat 70% van de mannen met Parkinson, of tot 70% van de mannen met Parkinson, alleen al geen, of in ieder geval een erectiestoornis kunnen hebben. Dus laat staan wat er nog meer voor klachten zijn.
Ja.
In andere vakgebieden. En ik vind het gewoon een heel mooi onderwerp om over te praten. Want het mooie is, als je vaak erover begint, dan komen mensen met de mooiste verhalen.
Ja, dat geloof ik.
Ja.
En waarom is het belangrijk dat we het over seksuele gezondheid hebben?
Nou, kijk, seksuele gezondheid is natuurlijk heel belangrijk op het gebied van, we denken vaak op relationeel niveau, is dat heel belangrijk. Maar denk ook maar eens, als je geen relatie hebt, zelfbevrediging zorgt er ook voor dat je meer zelfvertrouwen krijgt, wat we weten uit ervaring. Mensen die meer masturberen, hebben meer zelfvertrouwen. En dat is wel interessant. Maar buiten dat focus ik toch wat meer op de mensen met partners. Of mensen die wat meer met partners bezig zijn. Want wat zie je nou? Mensen die op seksueel gebied elkaar minder ontdekken, zie je vaak ook dat het in de relatie minder goed gaat. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Want als iemand bijvoorbeeld een erectiestoornis hebt, of als vrouw, dat je vaginaal minder nat wordt, waardoor het niet lukt, betekent dat niet dat je gelijk geen seks meer kan hebben. En dat is zo zonde.
Ja. Ja, wat je zelf al zei, seks is meer dan de daad.
Seks is meer dan de daad. En vaak als we hebben over seksuele gezondheid, dan hebben we niet alleen over seks, dan hebben we het ook over intimiteit. En intimiteit en seksualiteit zijn eigenlijk twee hele aparte dingen. Ze komen wel bij elkaar aan bod. Maar heel veel mensen denken vaak aan intimiteit dan gelijk aan seks. Maar intimiteit is dat je elkaar een knuffel geeft, dat je laat voelen, dat je blij bent met elkaar, dat je elkaar aanraakt. En dat is vaak veel belangrijker dan de seks zelf. Ja. Ervaring is ook vaak als je mensen hoort en dan zeggen ze, wat vind je nou uiteindelijk het lekkere eraan? Ja, als ze klaar zijn, dan elkaars armen liggen.
Ja.
Dus intimiteit is wat dat betreft een veel mooier stukje.
Ja. Ja, interessant.
Ja.
Ik denk dat we hier zeker heel veel over kunnen...
Hier kunnen we heel veel over vertellen. Ja, absoluut.
Nou ja, goed. Laten we maar beginnen.
Ja, zeker.
Wat is de invloed van Parkinson bij seksuele gemeenschap?
Ja, dat is eigenlijk gelijk een heerlijke vraag. Want dat is natuurlijk iets waar ik natuurlijk vaak in het vakgebied ook over heb met de mensen. Nou, als we nou gewoon eens puur op de focus gaan kijken en we gaan het heel klinisch houden. Wat is de invloed van Parkinson op de seksuele gemeenschap, op de gezondheid? Daar zie je bij, als je al heel kijkt naar de basis, dat bijvoorbeeld er een gebrek is aan vingerbewegingen. Dus stel, je wilt je partner met je vinger bevredigen of aanraken. Er kan een stijfheid en verkramping in de hand optreden. Ofwel het ritme verstoord, waardoor dat niet meer kan doen. Denk ook erbij bijvoorbeeld bij penetratie. Zowel vaginaal of anaal, dat maakt niet uit. Er zit een verstoord ritme. Een soort bradykinesie, je dooft uit in je beweging. We hebben het vaak over lopen dat je uitdooft. Maar ook bij seks kan je dus uitdoven. En dat is heel vervelend. En denk daar ook bij dat mensen niet altijd maar een geslachtsgemeenschap kan hebben wanneer ze dat willen. Want normaal gesproken, hè, als je daar allemaal geen last van hebt, hè, ik zeg maar wat geks, je komt thuis voor je werk, je wasgezin, je ziet je partner, je pakt een lekker beet.
Ja.
Dat gevoel kan je wel hebben, maar op dat moment kan het zomaar zijn dat het gewoon niet kan. Omdat je lichaam het niet goed aan kan, of dat je moe bent, of dat je pillen net uitgewerkt zijn, je dopamine. Maar denk ook nog eens daarbij dat je moeilijker kan klaarkomen. Zowel mannen als vrouwen. Vrouwen kunnen vaginaal minder gevoel krijgen. Mannen kunnen vaak voortijdig klaarkomen of hebben moeite met klaarkomen op lange termijn. En daardoor zie je ook nog eens dat de orgasmes minder intens kunnen worden. En als gevolg daarvan zie je vaak dat je ook nog eens een negatief zelfbeeld kan krijgen over jezelf. Want ja, je voelt je niet meer zo trots of stoer als daarvoor. Of je voelt jezelf minder, je voelt jezelf minder aantrekkelijk.
Ja.
En dat werkt allemaal mee. En daardoor zie je eigenlijk dat die frustratie kan groeien. En daardoor zie je eigenlijk ook dat er vaak een frustratie is naar het verlangen naar die seksuele activiteit zoals je dat daarvoor ook had. Alleen dat lukt dan even niet meer goed. En daarbij zie je ook weer vaak als gevolg, en dat is het laatste wat ik over dit onderwerp wil zeggen als we blijven praten, is dat intimiteit bij elkaar ook verloren raakt.
Ja.
In ieder geval, die angst hebben de mensen.
Ja.
En vaak omdat ze minder goed communiceren, gaan ze ook het gevoel hebben dat het zo is.
Ja, en het is dan misschien ook een soort neerwaartse spiraal waar je in komt. Hè? Het gaat moeilijk, je krijgt frustratie, gaat het denk ik nog moeilijker.
Ja.
En dan kom je in zo'n neerwaartse spiraal waar je dan even niet meer uit kan komen.
Ja, je voelt je niet meer goed genoeg. Je hebt het idee dat je faalt. En vaak wordt het ook niet gecommuniceerd.
Nee.
En toch meestal komen niet ook mensen tegen de benen schop. Maar mannen communiceren niet zo goed daarin. Want ze zeggen allemaal het gaat goed of er is dit of dat. Maar we weten uit ervaring dat het niet zo is. Want geef man een beetje druk op de ketel en hij doet het niet.
Nee.
En dat zijn wel dingen die allemaal heel erg meespelen.
Ja. Nou, je noemde net al heel veel voorbeelden waar mensen tegenaan kunnen lopen. Wat zijn nou de grootste verschillen bij mannen en vrouwen?
Nou, als we kijken bij een man, dan zie je toch met name dat het probleem speelt bij erectieproblemen. Verminderde seksuele interesses, problemen met klaarkomen. Dus denk daarbij aan die vroegtijdige ejaculatie, die premature ejaculatie zoals we dat noemen. Maar ook gebrek aan coördinatie van de vingerbeweging. Dat zie je vaak ook bij de mannen, ook bij vrouwen. En daarbij natuurlijk ook nog eens, als ze niet dat vroegtijdig klaarkomen hebben, dat ze überhaupt moeite hebben met klaarkomen.
Ja.
Dus dat zie je heel veel bij mannen. En bij vrouwen zie je vaak ook het probleem met de lust.
Mm-hmm.
Dus echt lekker die drang hebben om seks te willen hebben. Daarbij dus vaak het achterblijven van die opwinding van die seks. Daarbij zien we vaginale droogheid. Dat noemen we vaginale lubricatie, maar we noemen het gewoon even plat vaginale droogheid.
Ja, om het makkelijk te houden.
Ja, dus de vagina wordt gewoon niet meer nat. En dan zie je dat het heel stroef kan gaan. Dus daar komt niet veel meer in. Moeite met een orgasme te krijgen daarbij, omdat vaak ook nog eens de clitoris minder gevoelig is. En wat we vaak zien bij vrouwen, en dat is toch wel een groot probleem, dat je dus die stijfheid van die spieren in dat bekkenbodem ziet. Dus je ziet er echt een pijnlijke spierstijfheid ontstaan. Nou, je kan denk ik wel bedenken als vrouw dat niet prettig is als je dan seks hebt.
Nee.
Dus dat is eigenlijk het verschil dat je tussen mannen en vrouwen ziet.
Ja. Ja, goed. Ik ben een vrouw, jij bent een man. Dus ik denk dat we ons alle problemen die je nu benoemt wel voor kunnen stellen. Ja.
Sorry dat ik onderbreek. Ik weet niet of je dat wil gaan vragen. Maar ik weet of je ook nog een beetje wat over die partner hebben.
Hoe bedoel je?
Nou, vaak wordt de partner vergeten in dit verhaal. Want we hebben het natuurlijk altijd over degene met Parkinson zelf, de patiënt.
Oh nee, uiteraard. Parkinson heb je samen.
Ja, dus zul ik hem ook nog even van die partner? Of weet niet of je hem
zeker,
dat
in gooi hem erin. Ja? Nee, tuurlijk.
Ja, wat zien we dus? Want we hebben natuurlijk altijd, wat je goed zegt, over de man en de vrouw. Maar we hebben die verschillen best wel goed in beeld. Maar daarbij heb je ook vaak een partner zitten.
Ja, uiteraard.
En die beleving van die partner is van groot belang. Want die partner zit daarbij. En wat zie je vaak bij de partner? Dat ook die zin verloren kan gaan. Omdat ze hun, ik noem het maar even patiënt, want dan hebben we partner-patiënt, dan praten we makkelijker op dit onderwerp, dat de patiënt verandert in beeld.
Ja.
De partner is ooit op een andere man of vrouw gevallen en waarschijnlijk door die ziekte verandert iemand. Dus vaak zie je dat in die zin verloren gaat, want het lichaam van de patiënt verandert.
Ja.
Nou eenmaal. En dat is een heel vervelend beeld om dat te hebben. Daarbij zie je ook dat de bevrediging van de partner bemoeilijkt wordt, want ze hebben vaak die verzorgende rol. Ze hebben niet meer die rol van een partner als partner.
Ja.
Nee, ze zijn de verzorger. Ze moeten misschien iemand helpen verschonen. Dat is natuurlijk ook, heb je kans op meer moeite dat je aangetrokken voelt tot je partner. Vaak zie je ook door slaapstoornissen dat mensen ook niet meer bij elkaar in bed slapen. Dus dat ze elkaar ook minder gaan vinden in bed.
Ja.
Ze komen elkaar minder tegen. De partner die kan ook ontremmend gedrag vertonen door dopamine.
Mm-hmm.
Kan ik er later even over hebben. En dan zie je, niet dat bij iedereen gebeurt, maar er is een kans op. En dat is eigenlijk het gevolg van die medicatie. Dan zie je eigenlijk een dopamine dysregulatie, zoals ze dat noemen.
Ja.
En vooral bij mannen zie je dan dat ze ontremming hebben van seks. Dus ze hebben heel veel zin, ze kunnen heel veel trekken aan die partner. En daardoor kan je als partner je overvraagd voelen.
Ja.
En de partner kan denken dat die patiënt alleen maar seks wil door die medicatie. Daar kan ook een verstoring ontstaan, terwijl het helemaal niet zo is. En daarbij zie je eigenlijk dat daar dus bij die partner die frustratie heel erg groeit. Dus ik wil toch even toelichten, want die partner wordt vaak een beetje vergeten.
Nee, heel belangrijk dat je dat er nog even bij benoemt.
Ja.
Ja. En dan kom je ook weer bij dat stukje communicatie, wat je eigenlijk al zei. Hè? Dat het daar dan ook vaak misgaat. En dat is het misschien in zowel communicatie als met elkaar, maar ook inderdaad als communicatie met zorgverlener. Want ik denk dat de patiënt, om het maar even zo te noemen, niet altijd weet dat hij met dit soort vragen bij iemand terecht kan.
Nee,
of misschien niet durft.
Nee, niet durft. Vaak wordt er verkeerd doorverwezen. Want waar moet je dan heen met zo'n vraag? Maar de huisarts die kan je natuurlijk heel goed helpen. De parkverpleegkundige kan je ook goed op weg helpen. Maar wij als fysio kunnen ook goed op weg helpen. Want vergeet niet, wij als fysio of als andere zorgprofessional, wat dan ook, hebben echt wel wat kennis in huis. Je kan echt wel luisteren naar de patiënt en naar de partner.
Ja.
En vaak een stukje luisteren en een klein stukje inleven en kleine tips geven, dat kunnen we echt wel doen.
Ja. Terug even naar jouw rol als gezondheidsconsulent.
Ja. Ja.
Wat kan jij nu voor zowel partner als patiënt betekenen?
Nou, wat we eigenlijk proberen is om te kijken of we weer die partner en die patiënt weer een beetje tot elkaar kunnen krijgen. Dus wat is eerst belangrijk? Gaan kijken waar zit nou het probleem?
Mm-hmm.
Vaak zie je bijvoorbeeld dat een partner of een patiënt kan denken, ik ben aan het falen en ik ben niet meer goed genoeg. Terwijl die partner misschien alleen maar denkt, joh schat, ik ben al lang op laatst met steeds op die bank kunnen zitten.
Ja.
Dus vaak een stukje communicatie is wel heel belangrijk. Dan hou je een heel groot stukje frustratie weg. Je haalt een stukje weg van, ga nou eens gewoon met elkaar in gesprek. Ga eens kijken wat nou echt de behoeften zijn. Is het nou zo belangrijk dat je altijd moet penetreren? Of kan je het misschien op een andere manier doen? Er zijn genoeg hulpmiddelen die je kan gebruiken. Want vaak heb iemand ook het idee van, die gebruiken geen speeltjes. Met een vibrator, als jij die in je hand hebt, als man,
mm-hmm.
als vrouw of wat voor koppel je ook bent, kan je elkaar altijd daarmee bevredigen.
Ja.
En heb jij wel die macht in handen.
Ja.
Maar andersom ook. Ook als vrouw, als jij een masturbator hebt, dat is eigenlijk een ding om een man een orgasme te laten krijgen, kan je als vrouw die masturbator bij je man erop zetten. Dus als jij niet genoeg beweging in je hand meer hebt, kan je dat erop zetten. En dan kan je toch, heb jij de controle in handen, kan je toch je man bevredigen.
Ja.
En dat zijn dus eigenlijk hele belangrijke dingen die je kan doen. Als we daar nog wat dieper op ingaan, dan zie je eigenlijk dat je dus kan, dat je mensen tips gaat geven over hulpmiddelen.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld bij een man kan je bijvoorbeeld zeggen van, zorg voor goede prikkels. Dus zorg dat je geen angst hebt om te falen als je wat dieper op de stof ingaat.
Ja.
Kijk als je erectieproblemen hebt of je dat misschien met de huisarts kan kijken met medicatie. Al moet ik zeggen dat erectieproblemen niet altijd gelijk komen door dat je Viagra nodig hebt. Want vaak is het ook een stukje negatief zelfbeeld of zit er wat anders achter.
Kan ook juist door medicatie gebruik komen,
kan
toch?
Ook door medicatie gebruiken. Dus ik zeg altijd wel, ik ben niet echt voorstander om gelijk Viagra erin gaan knallen.
Nee.
Vaak zie je als voorbeeld dat ik vorige keer iemand die zegt, ja, ik wil eigenlijk 's morgens en ik ochtendseks. Dat lukt me niet. Maar ik merk als ik een dopaminepilletje neem, ik ga een half uur in bad zitten, dan lukt het wel. Nou, dan hebben we de oplossing.
Ja.
En dat is vaak wat ik bedoel. Als seksualiteitsconsulent ga je kijken met elkaar van waar zijn die oplossingen? Hoe kan je dat vinden? Dan bijvoorbeeld bij een vrouw kan je bijvoorbeeld denken aan verschillende glijmiddelen. Neem een siliconen glijmiddel. Ik zeg maar wat.
Mm-hmm.
En zo kan je dat stukje alweer onderscheppen. Maar vaak zitten we dan ook weer heel erg op de manier van seks zijn we dan bezig. Maar we kijken eigenlijk voorafgaand eerst van wat heb je nou nodig?
Ja.
Wat heb je nodig met elkaar om het veilig en leuk te houden?
Ja. En dan kom je eigenlijk ook weer bij dat stukje seksualiteit en intimiteit.
Ja. Ja, zeker. En dan als ik een klein voorbeeld mag geven wat je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen, hè, is ik zeg altijd maar zo, ik heb dat ooit een keer gehoord, ik weet niet meer van wie, maar ik vond het een heel mooi voorbeeld en die ga ik ook weer geven. Als jij naar een goed restaurant gaat met je partner, dan ga je dat plannen. En dan ga je zorgen dat alles goed is, je ziet er leuk uit, je zorgt dat het geregeld is en dat je erheen gaat en dat je een heerlijke avond met z'n tweeën hebt. Nou, eigenlijk op het moment als je dus ziet dat er een aandoening bij iemand is of voor wat voor reden ook dat niet lukt, ga je eigenlijk ook die richting op. Dus je moet gaan zorgen dat je het gaat plannen. Dus je gaat met elkaar kijken, wat hebben we nodig? Hoe gaan we erheen om die mooie middag of avond met elkaar te hebben? En ook daarbij, als het dan niet lukt, maakt niet uit, dan komt het daarna wel weer. Ja. Maar je moet het ergens gaan kijken of je dan een beetje kan gaan plannen.
Ja. Ja, dat is eigenlijk grappig, want normaal zou je juist zeggen van, het moet spontaan komen.
Het moet spontaan komen. Kijk, dat zou het mooiste zijn als je dat voor elkaar zou krijgen.
Ja.
Maar we weten helaas helemaal uit ervaring, en dat hoor je vaak ook bij, dat hoor ik vaak op de werkveld van heel veel parkzongers. Heel die zeggen inderdaad, ik kom thuis en ik wil die intimiteit, seksualiteit met mijn partner hebben. Ja, dan ben ik uitgeblust voor die dag.
Ja.
Lukt niet meer.
Nee.
En dan altijd de momenten dat je dan dat wilt, dat lukken niet. Krijg je weer een negatief zelfbeeld. Ga je weer in een negatieve spiraal. Ja. Die partner zegt, heel schat, maakt niet uit. Maar toch ga je eraan trekken. Nou ja, je wordt onzeker. En dat willen we eigenlijk proberen te voorkomen.
Ja.
Het belangrijkste als seksualiteitsconsulent, dat je in gesprek gaat. Je gaat kijken, wat is nou de kern van het probleem? Want vaak niet kunnen klaarkomen is niet de kern van het probleem. Er zit vaak een heel verhaal achter.
Ja.
En wat heb je nou met z'n tweeën nodig om die intimiteit bij elkaar op te zoeken?
Ja.
En vaak heb je niet eens over seks.
Nee.
Vaak heb je het gewoon over wat er omheen nog komt.
Ja. Dus als jij zo'n gesprek met iemand aangaat, doe je dat ook altijd met partner erbij?
Ja, liefst wel. Zeker. Vaak zie je wel dat iemand altijd eerst in zijn eentje komt.
Ja.
Hij of zij. En dan is vaak wel het advies en de vraag of de partner erbij kan komen.
Ja. Ja, interessant. Ik denk dat dat sowieso een mooie toevoeging is op je werk als fysio.
Zeker.
Nou ja, goed. Ik ben natuurlijk ook Parkinson-therapeut.
Ja.
En ik ben geen seksualiteitsconsulent.
Nee.
Toch kaart ik het onderwerp wel eens aan.
Ja.
Maar dan merk ik dat er altijd een soort taboe, ongemakkelijkheid op het onderwerp rust. Wat vind je daarvan? Dat dat nog steeds zo is. Want we zijn inmiddels een samenleving die alles deelt op social media en alles is open en alles mag. Man mag met man trouwen, vrouw. Nou,
ja.
Hè?
Ja.
Toch blijft dit altijd een stukje ongemakkelijk voor mensen.
Dit blijft heel ongemakkelijk. En dat is ook gek, hè? Want dat is vrij goed dat je het zegt. Want wat ik altijd zo bijzonder vind, wat je ook zegt van alles kan en mag zijn met tegenwoordig. Maar als ik met mijn vriendin op het terras zit en wij geven elkaar een zoen, wij houden elkaars arm beet, dan zie je vaak mensen kijken van wat is dat slijmerig.
Ja.
En hoe je het ook in je omgeving, hè, als je elkaar een knuffel geeft of je houdt elkaar beet op een verjaardag, dan is oh, die zal wat goed te maken hebben.
Ja.
Zo'n lariekoek. Als je elkaar leuk vindt, moet je aan elkaar kunnen zitten.
Ja.
En dat is dan daar een beetje die taboe. In Nederland zijn we best wel een beetje conservatief erin, vind ik. Ik vind ook dat wat je zegt, iedereen doet alsof hij heel vrij is, maar ik zijn we helemaal niet meer zo vrij. En vaak zie je inderdaad, als je gaat praten over seks met iemand, dat die eigenlijk altijd wel in een soort schaamte schiet.
Ja.
Nou moet ik wel zeggen, de oude generatie is daar veel vrijer in. Dat valt me best wel eens op. Terwijl die toch wat gesloten en opgevoed zijn, zijn die veel makkelijker in praten. Terwijl de nieuwe generatie, die vind ik veel geslotener daarin.
Ja.
Dat merk ik ook bij jonge parkzonders. Het vorige keer ook, daar heb ik een avond gehouden over seks. En er zitten met 20 mensen in de zaal. En het zijn allemaal de oude parkzonders die komen.
Ja.
En de jongens allemaal niet komen opdagen.
Nee.
En de ouderen praten het ook heel open over. En die gaan ook met elkaar in gesprek.
Hm.
En dat vind ik wel jammer. Ja, inderdaad, wat vind je dan van die taboe? Ik vind dat echt zonde, want het is iets, ik zeg altijd zo, we doen het allemaal, maar we praten er niet over.
Nee.
Maar we praten wel met z'n allen over slapen. We praten met z'n allen over, als je voor ons vakgebied kijkt, van ik kan moeite met lopen, ik heb moeite met me te wassen en te douchen.
Nou ja, en we hebben het ook wel eens hè, over de stoelgang en de eventuele problemen daarmee.
Ja, dat kan allemaal.
Is natuurlijk ook voor sommige mensen misschien ongemakkelijk, incontinentie, noem het maar op.
Ja.
Maar
als we hebben over seks, dan slaat het helemaal dood.
Ja.
Dus inderdaad, ik ben voorstander van praten over seks. Ik denk ook wel ergens, het lukt me vaak wel. Ik weet het ook niet hoe dat kan. Misschien is het ergens de makkelijkheid hoe je erover moet praten.
Ja.
Ik denk ook dat we als zorgverlener moeten uitkijken dat we niet te plastisch erover praten.
Nee, dat wij het niet onbewust ongemakkelijk maken.
We hebben het altijd
over
hele nette woorden. Maar zeg maar gewoon eens gewoon, heb je lekker seks? Of kan je vriend laten klaarkomen? Of krijg je je penis nog omhoog? In plaats van al die moeilijke medische termen waarbij iemand denkt, wow, ik lijkt wel of ik een of andere aandoening heb. Nee, we hebben gewoon seks.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, goed. Het is maar goed dat mensen niet weten wat er bij ons in de pauze wel is besproken.
Wij bespreken met z'n allen heel veel.
Zeker nu jij deze opleiding doet, heb ik al heel veel verhalen voorbij horen komen.
Ja.
Maar wat is nu voor jou het belangrijkste wat je tot nu toe hebt geleerd?
Nou, kijk, ik leer natuurlijk met deze opleiding leer natuurlijk intens veel. Ik leer ook dingen waarvan ik niet eens wist dat het bestond. Dat is ook wel weer leuk. Maar wat ik vooral, ik vind dit zelf altijd al een heel belangrijk onderwerp. Dat is ook de reden dat ik me erin ben gaan verdiepen. Wat ik heb geleerd, vind ik eigenlijk wel moeilijker. Want ik denk vooral, dat vind ik de moeilijkste vraag van vandaag.
Oké.
Wat heb je ervan
geleerd? Je hebt je opleiding natuurlijk nog niet afgerond.
Nee, dus ik heb nog niet afgerond. Dan moet ik zeggen, dat gaat wel goed komen. Als ik het zo zie, wat er allemaal aan is te komen. Nee, ik heb het nog niet afgerond. Maar wat heb ik geleerd? Ja, weet je, dat is weer een beetje technisch. Ik denk vooral de manier waarop. Vaak zijn wij geneigd om een antwoord te geven, om een oplossing te geven.
Ja.
Dat net ook waar het over had, van wat kan je betekenen. En dan zie je toch wel dat ik ook zelf onbewust weer heel erg ga in oplossingen.
Ja.
Maar eigenlijk heb ik, wat ik vooral heb geleerd, is op een bepaalde manier vragen, waardoor mensen zelf met de antwoorden komen. Bij seks moet je ook heel erg uitkijken dat je niet zelf een idee ergens van krijgt. Je moet uitkijken dat je zelf niet met een oordeel komt. Want je hoort alles.
Ja.
Van iedereen hoor je alles. Dus je moet heel neutraal blijven. En daarbij moet je dus ook uitkijken dat je niet oplossingen gegeven. Kijk, wij als fysio kunnen wel zeggen van, nou, heb je daar last van? Dan moet je, kan je niet goed fietsen? Moet je een driewieler met de ergo misschien aanschaffen?
Ja, precies.
Nou, oplossing.
Ja.
Maar met seks moet je daarvoor uitkijken. Dus je moet eigenlijk, met die mensen moet je heel erg zelf het antwoord laten geven. Dat is wat ik geleerd heb.
Juist omdat het iets heel persoonlijks is.
Ja, het is heel persoonlijk.
Ja.
En vooral op seksgebied, iedereen heeft zijn eigen idee erover. Iedereen, de grenzen zijn, bij de een is dat al een grens om bijvoorbeeld de bovenarm te ontbloot. En de andere die denkt, nou ja, maakt me niet uit, die loopt naakt over straat.
Ja.
Dus je moet heel erg opletten dat je daar op een hele genuanceerde, goede manier mee omgaat. En dat is wat ik wel geleerd heb.
Ja.
Omdat ik eigenlijk vanuit mijn vakgebied heel erg geneigd ben om altijd maar uit oplossingen te komen, wat we doen.
Mm-hmm.
Zie je heel erg dat je een beetje wat terughoudender op moet stellen.
Ja. Ja, goed, deze podcast maken wij natuurlijk met name voor mensen met Parkinson.
Ja.
Maar er zullen ongetwijfeld misschien wat andere zorgverleners luisteren. Geen idee.
Nee.
Wie weet wel.
Ja.
Vind jij dat elke zorgverlener erover zou moeten beginnen? Of in ieder geval het moet aankaarten? Het hoeft natuurlijk niet op zo'n niveau wat jij natuurlijk nu kan, maar...
Nee.
Zou dat moeten?
Ja, is mijn antwoord. Ja, absoluut. Ik vind, en dat heb ik ook wel weer geleerd in mijn opleiding, ook met medestudenten en met mijn docent, waar ook vaak wordt aangekaart, wij hebben juist eigenlijk die functie om erover te praten. Wij zijn zorgverlener. Seksuele gezondheid, je hoort het al, gezondheid is ook zorg.
Ja.
En dat we daar niks van, niet sommigen daar, of in ieder geval laten we het algemeen houden, dat we daar minder van af weten dan bijvoorbeeld een seksuoloog of een seksualiteitsconsulent, dat staat voorop.
Ja.
Maar wat wij wel weten, is dat dat stukje gezondheid in de seks, daar weten we echt nog best wel veel over. En vaak als je gewoon luistert, en dat is eigenlijk wat ik net bedoel, als je luistert naar iemands verhaal, kun je vaak eigenlijk door een bepaalde manier van vraag stellen, kan je ze al weghelpen.
Ja.
Als bijvoorbeeld iemand zegt, bijvoorbeeld, ik vind het heel naar, want ik voel me niet prettig naar mijn partner. Dat heb ik vorig jaar ook met iemand gehad. Toen zei ik, heb je het wel eens gevraagd aan je partner? En dan kijkt hij me aan en zegt hij, nee, had ik nooit gevraagd. Nou, ga eens beginnen met een vraag te stellen aan haar. Nou, en dan zei ik opkijken, maar dat heeft die man gedaan. En na een week zag ik hem weer. Ik zeg, en? Nou, dat is een hele opluchting.
Ja.
Dus dat was helemaal niet zo erg als ik dacht. Nou, probleem opgelost.
Ja.
Dus wij kunnen als zorgverlener, kunnen we veel meer dan we denken.
Ja, en als we wel ergens tegenaan zouden lopen, dan is het aan ons makkelijker om door te verwijzen naar.
Ja, en dat is natuurlijk het moeilijke weer in ons vak, want wij mogen natuurlijk niet doorverwijzen naar een specialist. Dus dan hebben we altijd weer die huisarts nodig. En dat is ook alleen maar goed, want de huisarts weet precies dan wel waar je heen moet.
Tuurlijk, maar dan via ons kunnen mensen dan weer makkelijker...
Ja, en dat is wel het voordeel van mijn vak daar als seksualiteitsconsulent. Daar kan je ook gewoon direct naartoe.
Ja.
Dus dan heb je ook weer geen verwijzing van de huisarts voor nodig.
Ja.
Dus dat, dan kan je dat wat meer specificeren.
Ja. We gaan langzaam richting de afronding.
Dat is jammer.
Ja.
Je zit er middenin. Ja.
Wat wil je aan mensen met Parkinson... of partner, nog meegeven over dit onderwerp?
Oh,
in de breedste zin van het woord?
Wat ik mee wil geven? Ik wil vooral meegeven... Ik heb hier een quote, die vind ik eigenlijk heel mooi. Die heb ik een keer gevonden en die ga ik even oplezen. Want dat is belangrijk als je dat in je achterhoofd houdt als je een aandoening hebt. Want mensen met een handicap of een chronische ziekte zijn vaak geneigd om alles wat op terrein van seksualiteit minder goed gaat, toe te schrijven aan de handicap of ziekte. Soms is dat terecht, maar vaak ook niet, want voor niemand blijft seks gedurende het hele leven hetzelfde. Daar bedoel ik bij, al heb je geen aandoening, jouw seksleven verandert het hele leven door.
Mm-hmm.
Dus je hebt verschillende fasen van seks. Of van seksualiteit, van groei. Dus je hebt je puberfase, je hebt je volwassen fase. Dan heb je nog een latere fase. Dus je hebt zelfs een fase vanaf je 80ste. Want daar is ook seksualiteit gewoon nog heel normaal.
Ja.
En dat is wat ik eigenlijk wel zou willen meegeven. Nou, wat wil je meegeven is dat. Dus ga niet altijd maar, als je een aandoening hebt, je schuilen achter je ziekte of je aandoening of je beperking. Want vaak zit er iets anders achter. Dus als je vaak dat, nou, dan wil ik dat wel meegeven.
Ja, en vaak is er dan toch nog meer mogelijk dan je in eerste instantie denkt.
Zeker, dus veel meer mogelijk dan je denkt. Absoluut.
Nou, ik denk dat het weer een heel inspirerend verhaal was.
Ja, maar ik zeg niet zo, ja.
Ja, nou ja, ik voel me er wel door aangesproken.
Nou, dat is leuk om te horen.
Ook omdat dat zien mensen niet, maar als jij praat ben je lekker druk met je handen ook.
Ja, nou, ik wil eigenlijk misschien kan ik nog wel, ja, ik zit er misschien nog één dingetje dan meegeven als dat, want
tuurlijk,
mag nog wel even.
Zeker.
Nou, als dan, ik wil nog een paar kleine puntjes meegeven voor de mensen met wat voor aandoening dan ook en een partner.
Ja.
En zou ik dit willen meegeven, deze punten. Bespreek met elkaar wat je dwars zit. Benoem de elementen die het vrije verstoren.
Mm-hmm.
Knuffel en streel elkaar meer. Heel belangrijk. En zoek eventueel naar hulpmiddelen. Met elkaar. En maak samen opnieuw een ontdekkingsreis in je seksleven. Dat wou ik nog even meegeven.
Nou, dat lijkt me echt een prachtige afsluiting.
Ja, ik wil het even zeggen.
Ja. Dankjewel dat je te gast was in je eigen podcast.
Ja, dat was tof, zeg. Maar jij ook bedankt. Ben jij volgende keer aan de beurt?
Ja, ik zou niet weten waar ik het dan over moet hebben, maar geen probleem. Dankjewel. En we hopen snel weer terug te zijn met een nieuwe aflevering.
Absoluut. Nou, bedankt. Was heel leuk, Jitske.
Top.